Broeders en zusters, in deze tijd van crisis wil ik graag een kort bemoedigend woord spreken tot jullie. Om jullie te bemoedigen en op te roepen om vol te houden, standvastig te zijn en altijd te zien op de Heer Jezus. Want ook al zijn alle omstandigheden uiterlijk moeilijk en kunnen we soms de moed verliezen, het is erg belangrijk om elkaar op te bouwen in het allerheiligst geloof. Dat wil ik dan ook doen. We hebben in deze tijd steeds te maken met drie begrippen. En die drie begrippen wil ik eigenlijk bijbels een beetje uiteenzetten om deze coronacrisis te gebruiken, om zo een beeld te schetsen van hoe God de dingen ziet. Deze drie begrippen zijn quarantaine, handen wassen en afstand houden. Dat zijn de drie begrippen die we voortdurend horen. Quarantaine, handen wassen en afstand houden. En ik wil deze drie begrippen gebruiken om te kijken naar wat de Bijbel zegt over deze drie dingen. Zodat we iedere keer weer als we deze begrippen horen, we ze kunnen bekijken op een hele andere manier. Vanuit Gods oog. En het eerste begrip is quarantaine. En dat betekent dat iemand die getroffen is door het virus een aantal dagen, 2 weken, moet zijn afgezonderd van alle andere mensen, opdat anderen niet kunnen worden besmet. En dat deze persoon wacht op beterschap. En als de symptomen zijn verdwenen, kan hij zich weer begeven onder de mensen. Het zij met afstand van 1,5 meter. Nou, quarantaine wil ik graag bekijken vanuit Gods woord. Want God heeft de gelovigen ook in een soort van quarantaine gebracht. Want het virus wat we zien nu, corona, wil ik gebruiken als een beeld van het virus van zonde en ongeloof. En ik wil er iets uit Gods woord voorlezen. En dat is uit Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen. En dan graag uit hoofdstuk 3. En dan lezen we in vers 10. Als Paulus een beschrijving geeft van de mens, de mensheid, dan zien we dat er staat, er is geen rechtvaardige, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. En dan vers 23 van hetzelfde hoofdstuk. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Het eerste stukje van dit vers. Dat er niemand is die rechtvaardig is in de hele mensheid, in alle eeuwen die we gezien hebben, dat er niemand is die verstandig is, dat er niemand is die God zoekt, heeft te maken met dat allen gezondigd hebben. Wat betekent dat? Dat betekent dat toen Adam zondigde, dat kun je lezen in hoofdstuk 5 van de brief aan de Romeinen in vers 12, toen is de zonde in de wereld gekomen. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. En door de zonde de dood. En zo de dood tot alle mensen is doorgegaan. Doordat allen gezondigd hebben. Je zou kunnen zeggen dat toen er eentje, Adam, ongehoorzaam was aan het gebod van de Heer, de overtreding van de ene, vers 15 van Romeinen 5, zijn de velen gestorven. Het virus, als ik dat woord even zo mag toepassen, van de zonde begon bij Adam. En allen die na hem kwamen, die uit hem voortkwamen, zijn ermee besmet. En dat is niet omdat die mensen daarna zondigden, maar omdat zij in Adam zondigden. Eén daad van veroordeling zorgde ervoor dat de hele mensheid in Adam zondigde. Doordat allen gezondigd hebben. En dus is ieder mens die geboren wordt een zondaar. Het virus heeft allen getroffen. En nu heeft God vanwege zijn grote genade de gelovigen in quarantaine gezet. Ik gebruik deze termen opzettelijk natuurlijk even om de actualiteit waar we nu in zitten te gebruiken om zo deze dingen duidelijk te maken. Ik wil daar even voor naar Romeinen hoofdstuk 6 gaan. Daarna even naar Romeinen 8. En dan even naar Colossenzen 3. Wat heeft God gedaan met die mens die niet rechtvaardig is, hem niet zoekt, die door de zonde aan de dood onderworpen is en in Adam als hele mensengeslacht gezondigd heeft? Wat heeft God daarmee gedaan? Vers 5 van Romeinen 6. Als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood. Vers 6. Onze oude mens is met hem gekruisigd. Romeinen 8. Vers 3b. God heeft de zonde in het vlees veroordeeld. Wat betekent dit? Dat betekent dat ieder die gelooft niet alleen is vergeven van zijn zonden, maar dat een ieder die gelooft, wat God betreft, wat zijn afkomst uit Adam betreft, is gestorven. Meegekruisigd met Christus. Eén plant geworden, één geworden in de gelijkheid van zijn dood. En zo heeft God in het lichaam van de Heer Jezus de zonde veroordeeld. En de gelovige is nu levend gemaakt met Christus. Dat lezen we in Romeinen 6, vers 11. Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. God heeft de gelovigen, wat zijn afkomst uit Adam betreft, in de dood geplaatst. En hij heeft diezelfde gelovigen in Christus levend gemaakt, voor zijn aangezicht gesteld in de Zoon, in Christus. En nu ga ik naar Colossenzen hoofdstuk 3. Alles wat zonde was, daar heeft God de gelovigen van afgezonderd. En lezen we in Colossenzen hoofdstuk 3. Dat is de quarantaine tekst eigenlijk. Vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. U bent gestorven, Romeinen 6. God heeft de zonde in het lichaam van de Heer Jezus veroordeeld. De gelovige is in Christus op Golgotha meegekruisigd, de oude mens. Zijn afkomst, wat Adam betreft, is ten einde. Zijn geschiedenis begint nu op Golgotha. En hij staat voor Gods aangezicht levend. En zijn leven is met Christus verborgen in God. Het leven dat we nu hebben, is een leven in God. Het is het leven van de opstanding. En wij zijn dus volmaakt in quarantaine gezet voor de zonde. Daarom roept Paulus ook uit in Romeinen 6 vers 1. Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Als God ons volkomen volmaakt, op een nieuwe plaats heeft gezet in zichzelf, door het offer van de Heer Jezus, zouden we dan in de zonde blijven? Opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Romeinen 6 vers 2. Hoe zouden wij, die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Beste gelovigen, broeder, zuster, God heeft ons volmaakt afgezonderd van de zonde. Ten opzichte van de zonde gestorven. Dat betekent niet dat de zonde niet aanwezig is in mijn lichaam, in mijn oude natuur, dat mijn vlees nog steeds onverbeterlijk slecht is. Daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat hier niet om het bewustzijn dat wij hebben, dat we nog zondig zijn. Maar het gaat er hier om dat God ten opzichte van zichzelf elke gelovige volmaakt in quarantaine heeft geplaatst, onbereikbaar voor het virus van de zonde. Dat is dus wat anders dan de praktijk van ons leven. Het gaat hier om onze positie. En als wij nou eens zouden geloven in het woord van God, in plaats van te kijken naar onze staat, hoe we zijn, hoe we ons voelen, dan zouden we toch uitbarsten in dankzegging. Laat me nog één tekst lezen uit Romeinen 8. Romeinen 8 vers 30. Luistert u eens wat er staat. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Verheerlijkt. U, broeder, zuster, bent verheerlijkt. Uw leven is met Christus verborgen in God. U heeft een verheerlijkte staat voor het aangezicht van God. Hij heeft u volmaakt in quarantaine geplaatst. Onbereikbaar voor de zonde. Niet in de praktijk, want we kunnen nog zondigen. De eerste brief van Johannes zegt heel duidelijk, als we zeggen dat wij zonder zonde zijn, de waarheid is in ons niet. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het over onze positie. Ik heb het over hoe God ons beziet. En als wij daarin groeien, zal ook in de praktijk van ons leven de zonde steeds minder voorkomen. Sterker nog, we zijn daar ook niet zo mee bezig. We zijn bezig met de Vader. God de Vader die ons tevoren heeft bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons gerechtvaardigd, volkomen rechtvaardig verklaard, terwijl we goddelozen waren. En hij heeft ons ook verheerlijkt. Dit is de genade die Paulus predikte. En dit is de quarantaine die God ons heeft gegeven, onbereikbaar voor het virus van de zonde. Want God ziet ons niet meer aan als zondaars, maar als heiligen, als verheerlijkte heiligen. En onze levens zijn veilig verborgen met Christus in God. Het tweede begrip is handen wassen. We worden voortdurend opgeroepen om elke dag meerdere malen onze handen te wassen, zodat we niemand kunnen besmetten of zelf niet besmet kunnen worden door de dingen die we aanraken. Nou, ook hierin heeft Gods woord een toepassing. Daarvoor wil ik met jullie gaan naar Johannes hoofdstuk 13. Want in Johannes 13 gaat het niet over het handen wassen, maar gaat het over het voeten wassen. Waarom mogen we onze handen niet wassen? Waarom moeten we onze handen wassen? We moeten onze handen wassen, zodat, zoals ik het net al zei, we niet besmet kunnen worden en we anderen niet kunnen besmetten. Maar als jullie en ik innerlijk willen genieten en uit willen werken wat God aan ons gedaan heeft, wie Hij is, dan behoren we ons de voeten te laten wassen door de Heer Jezus. De handen voor het fysieke gezonde maar de voeten voor het geestelijk gezonde. En ik lees uit Johannes 13, in vers 3, dat de Heer Jezus van de maaltijd opstond. Dat is vers 4. Legde zijn kleren af. Hij nam een linnen doek en omgordde zich. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij kwam dan tot Simon Petrus. Deze zei tot hem, Heer, wast u mijn voeten? Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe, weet jij nu niet, maar je zult het hierna begrijpen. Petrus zei tot hem, u zult mijn voeten geenszins wassen, tot in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tot hem, wie gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. Tot zover. Vers 8 is de kerntekst van dit stukje. Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Wie gebaat is, vers 10, dat betekent wie opnieuw geboren is, wie tot geloof gekomen is, wie schoongewassen is door het bloed van de Heer Jezus Christus, heeft zich alleen nodig de voeten te laten wassen. Kijk, rein worden we door het bloed. Maar wassing vindt plaats door het woord van God. Zoals de voeten van de discipelen besmeurd werden door hun wandel en onze handen vandaag de dag gewassen moeten worden omdat ze misschien in aanraking kunnen zijn gekomen met het virus, zo worden onze zielen voortdurend beïnvloed door de wandel in deze wereld. Ook al hebben we een normale dag, doen we ons werk, pakken we onze verantwoordelijkheden op, dan nog zul je merken dat er een soort dofheid in je ziel terechtkomt. Een laagje van afstandelijkheid naar de Vader toe. En daarom zegt de Heer Jezus hier, als ik je niet was, let op wat er staat in vers 8, heb je geen deel met mij, niet aan mij, maar met mij. Wat was het deel van de Heer Jezus? Het was de gemeenschap die hij met de Vader had, waarin hij innerlijk genoot, waarin hij zijn kracht haalde. En dat is wat hij hier bedoelt. Als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Kun je niet van de Vader genieten zoals ik dat doe. Heb je geen zicht op hem. Vertroost het je hart niet, versterkt het niet je ziel. En daarom zegt de Heer Jezus, het gaat hier niet om opnieuw geboren worden, want wie gebaat heeft, die heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen. Maar het is geheel rein. Maar we hebben het wel nodig om ons de voeten te laten wassen. En hoe gebeurt dat? Dat gebeurt doordat de Heer Jezus dat woord toepast op onze zielen. Dat we de gedeeltes van Gods woord biddend lezen. En vers 14 van Johannes 13. Als dan ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort u ook elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Nou, wat is dat elkaars voeten wassen? Dat vinden we in 1 Timotheüs 5. Als je dat even op wil zoeken. 1 Timotheüs 5. Er staat in vers 10 over een weduwe. Als ze de vrouw van één man is geweest, getuigenis heeft door haar goede werken, als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid bewezen, als zij de voeten van heiligen gewassen en als ze aan verdrukten hulp verleent, enzovoort. Gastvrij en de voeten van de heiligen wassen. Dat houdt in dat iemand anderen iets van Christus laat zien. Door daden, maar door het woord. Vooral door het woord van God. Want wassing gebeurt door het woord. We vinden dat ook in de brief van Paulus aan Filemon. in vers 7. Want ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door uw broeder verkwikt zijn. Iedere keer als wij dagelijks onze verantwoordelijkheden opnemen in deze wereld, worden wij in onze zielen beïnvloed. Er ontstaat een laagje vuil op onze zielen. Het virus van vijandschap tegen God, ongeloof, is om ons heen, overal. En als wij ons in deze wereld begeven, zal het ook invloed hebben in onze ziel. En daarom zegt de Heer Jezus, laat je de voeten wassen en was elkaars voeten. Zorg dat in de gemeente je elkaar bemoedigt met iets van Christus, van de Heer Jezus. Want het woord van God openbaart altijd de heerlijkheid van de Zoon. Niet de heerlijkheid van de mens. En we worden dan ook niet gewassen als we boodschappen horen over onszelf. Dat God zo van ons houdt. En dat wij zo bijzonder zijn en waardevol. Dat heeft enkel invloed op onze ziel als het gaat om ons gevoel. Maar onze geest wordt niet getroost en opgebouwd. Want dat kan alleen maar als er iets van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Vanuit het woord. En we daardoor bemoedigd worden. De harten van de heiligen verkwikken. Betekent iedere keer weer iets van de Heer Jezus laten zien. Ik wil daar ook een tekst uit lezen. Voor jullie. In Handelingen 11 vers 23. Barnabas ging naar Antiochië, dat is een gelovige. Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijde hij zich. Zijn voeten werden gewassen. Hij vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. Hij waste hun voeten. Hij wees ze op de Heer Jezus. En dat hebben wij elke dag nodig. Elke dag opnieuw worden we innerlijk beïnvloed door deze wereld. Ontstaat er een laagje stof. Een klein beetje virus, als ik het even zo mag zeggen. En net zoals we onze handen wassen in het natuurlijke, zo behoren we ook elkaar de voeten te wassen. Doe dat. Bemoedig elkaar met iets van de Zoon, van Christus. Alleen zicht op Hem zorgt voor het wassen van de voeten. Niets anders dan dat. Het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus. Goed, en dan het derde. Het derde is afstand houden. Anderhalve meter. We zijn ermee doodgegooid. Anderhalve meter afstand. Zodat de een de ander niet kan beïnvloeden. Ik wil iets lezen uit 1 Korinthe 15 en 2 Timotheus 3. Eerst uit 1 Korinthe 15. Dan gaat het over de opstanding. En zoals ik al zei bij het onderwerp van de quarantaine, de opstanding van de Heer Jezus is erg belangrijk. Want niet alleen heeft God daarin bewezen het werk van Christus aanvaard te hebben, want hij heeft hem opgewekt, opdat hij liet zien aan allen dat het kruiswerk voor zijn hart voldoende is. Het is helemaal compleet, het is volbracht. Maar de opstanding is ook belangrijk voor ons, omdat we weten dat wij nu op dat nieuwe gebied in nieuwheid van leven zijn gezet door God. Wij zijn levend in Christus gemaakt en we zijn in Hem opgewekt en levend voor God gesteld. En dan zegt hij in vers 32, in het midden, als er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken. Want morgen sterven wij. Dus als de Heer Jezus niet is opgewekt, worden er ook geen doden opgewekt. Maar als wij niet worden opgewekt straks, als onze ontslapen broeders en zusters van alle voorgaande eeuwen niet worden opgewekt, wat voor zin heeft het dan? Laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij. En dan zegt hij in vers 33, dwaalt niet. Verkeerde omgang bederft goede zeden. Met andere woorden, zoals we nu afstand moeten houden, 1,5 meter. Zo zegt Paulus, houd geestelijk afstand van iedereen die ongeloof verkondigt in de opstanding van de Heer Jezus. Houd afstand van mensen die wel zeggen een christen te zijn, maar die wat betreft het werk van Christus vrijzinnige ideeën hebben. Houd die mensen op een afstand, want als je met ze omgaat, bederft het goede zeden. Zoals we besmet kunnen worden met een virus als we geen afstand houden, zo worden we ook geestelijk besmet als we omgaan met mensen die een dwaalleer verkondigen over de Heer Jezus. Dan uit 2 Timotheüs 3. 2 Timotheüs 3 vers 5. Het gaat over mensen die ogenschijnlijk een godsvrucht bezitten. Mensen die zich een christen noemen, die vroom overkomen, maar die in de eerste vier versen van 2 Timotheüs 3 beschreven worden als zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Die mensen zijn uiterlijk wel christelijk, maar ze hebben de kracht ervan verloochend, van de godsvrucht. En dan zegt hij in vers 5, wend je ook van deze af. Houd afstand. Geestelijk afstand houden is heel belangrijk. Niet alleen van mensen die de opstanding loochenen, die vrijzinnige gedachten hebben over de Heer Jezus, maar ook mensen die zich christen noemen en dit gedrag vertonen, wat we net hebben gelezen. Want als je met die mensen omgaat, bederft het goede zeden. En dan zegt hij in 2 Timotheüs 2, in vers 22, ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit hun rein hart. Dus er zijn drie dingen nodig. 1. Te begrijpen wat de quarantaine van God inhoudt. Het evangelie van Gods genade. 2. Dagelijks je de voeten te laten wassen door de Heer Jezus. Het woord van God te lezen. Je aandacht op Hem te richten. Zodat innerlijk je deel hebt met Hem. En 3. Dit te doen samen met hen die Hem aanroepen uit een rein hart. En alle mensen die zich wel christen noemen, maar dwaling verkondigen over de Heer Jezus, of een gedrag vertonen zoals de wereld, die meiden, van hen afkeren, niet mee omgaan. En dat zijn de drie dingen waarmee ik jullie wil bemoedigen. De Vader heeft ons bekwaam gemaakt voor het erfdeel van de heiligen in het licht. De God van alle genade heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij heeft ons nu al in de Heer Jezus verborgen met zijn Zoon. Ons leven is daar. Ons burgerschap is daar. Hij heeft op grond van het werk van de Heer Jezus ons volkomen verheerlijkt. Onbereikbaar voor zonde. Voor eeuwig. En 2. Zijn Zoon als hoge priester, als voorspraak, wil onze voeten wassen. Hij gebruikt broeders en zusters daarvoor, die het woord toepassen op onze harten. En tenslotte, broeder of zuster, als u geestelijk wil groeien, ga alleen met hen om, die de Heer Jezus aanroepen uit een rein hart, die hem zoeken. En mijd hen die christen genoemd worden of zichzelf zo noemen, maar een leven erop nahouden, zoals de wereld, of kwaad spreken van de Heer Jezus. Dat geldt niet voor de ongelovigen. Met ongelovigen gaan we om, tot op een bepaalde hoogte. Maar hier gaat het echt over mensen die belijden christen te zijn. En tenslotte 2 Johannes. Vers 8. Let op uzelf. We hebben het gehoord van minister Bruins van Volksgezondheid. Let een beetje op uzelf. Hier zegt apostel Johannes. Let op uzelf geestelijk, opdat u niet te gronde richt wat wij bewerkt hebben. Dat zijn de apostelen. Maar een vol loon ontvangt. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Dat is de afstand die we moeten houden. Maar let op uzelf, broeder of zuster, in deze tijd. Zorg dat uw hart en uw gedachten gericht blijven op de Heer Jezus Christus. En laat uw voeten wassen en houd afstand van ieder die hem loochent. Het zij in leer, het zij in leven. En ik wens u Gods zegen toe hierin. Dit was gewoon van mijn kant een bemoediging. In de naam van de Vader, in de naam van de Heer Jezus, in de naam van de Heilige Geest. Amen.